Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan dokter J.W. van Pelt uit Oud-Beierland. Aart van Andel is de organist. Er zijn vandaag twee collecten voor de kerkelijke kassen en voor onderhoud van de gebouwen. De deurcollecte gaat naar Stichting De Haven. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster Dubbelt Haak, Abraham Kuiperweg 302. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 134. De verzen 1 en 3. In de nieuwe berijming. Psalm 134, de verzen 1 en 3. In de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Navoten mijn groet uit het liedboek Gezang 432. De verzen 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 432, de verzen 1 en 3, zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 30. Vers 4. Schriftberijmingen 30, vers 4, zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Zet je deur nog op slot, het bekende kinderlied. Na de schriftlezing zingen we Psalm 138. De verzen 2, 3 en 4. Psalm 138, de verzen 2, 3 en 4. Zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we weer uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 18. Schriftberijmingen 18 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot Psalm 130, vers 4. Psalm 130, vers 4 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 9. De verzen 1 tot en met 9. De schriftlezing is Handelingen hoofdstuk 9. De verzen 1 tot en met 9. En de tekst voor de verkondiging is vers 6. Dus Handelingen hoofdstuk 9, vers 6 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, gemeente, gasten in ons midden en ieder die met ons verbonden is, heel hartelijk welkom in deze morgendienst. Kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Vanmorgen zal dokter J.W. van Pelt uit Oud-Beijerland ons voorgaan. En vanmiddag is dominee M. Hogenberg uit Gorkum onze voorganger. D.V. volgende week zondag zal in beide diensten onze eigen predikant, dominee van de Heuvel, voorgaan. We sluiten het seizoen af. In de morgendienst zal het kinderkoor een bijdrage leveren. En in de middagdienst zal de praiseband en het jongerenkoor medewerking verlenen. Na de morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En tevens is er ook een presentatie van Stichting Present. De coördinator Anita Stichter zal ons iets van vertellen van Present. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 134, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat God doet, dat is welgedaan. Zijn wil is wijs en heilig. We zingen lied 432, vers 1 en vers 3. Laten we luisteren naar de wet van de Heere onze God en daarna zingen Schriftberijming 30 vers 4. Volhard in lijden en in nood en wees getrouw tot in de dood. Ik begin vanmorgen met een gedeelte uit Galaten 5, eerst vers 19. Het is wel duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserij en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Om ons van die weg verder af te houden, spreekt de Heere deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En om de woorden van zijn wet in ons hart te schrijven, schenkt Christus ons zijn geest. En dan lezen we opnieuw uit Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zullen we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Trouwe God, barmhartige Heere, we danken u dat u als de grote schepper van alle dingen ons het leven geeft. En alles wat nodig is om ons leven in stand te houden, zodat we op deze dag hier in dit huis van gebed bijeen mogen komen. En we beseffen dat we daarin niet alleen staan. Overal in deze stad, in dit land, overal in deze wereld komen mensen samen in uw naam. Hier in stenen kerkgebouwen, in andere delen van de wereld, soms zomaar onder de open lucht of in een geïmproviseerd kerkje. En toch samen bijeen in de naam van U, met verwachting dat U in ons midden bent, dat U ons regeert, dat U ons leidt, dat U voor ons zorgt, zoals de goede herder dat alleen maar kan. We zijn met elkaar een week verder. De verkiezingen voor de politiek in dit land zijn geweest. En met de uitslag moeten mensen nu een weg vinden. We zijn dankbaar dat we in de kerk mogen weten dat ver boven dat alles uit, U zelf ook kiest. U kiest ervoor om mensen die kansloos verloren zijn te behouden door het evangelie van Jezus Christus. En niet alleen mensen moeten maar zien hoe ze een regering samenstellen. Wij geloven dat U regeert. En daar zijn we dankbaar voor. Hoe mensen ook kiezen, dom en dwaas of juist heel verstandig, wij geloven dat het kiezen van U en het regeren van U vol van liefde erop gericht is ons ook vandaag te bereiken met de boodschap van U, een boodschap voor het hart. Geeft U ons dan een open hart om daarnaar te luisteren, om het te overwegen en om er ook mee aan de slag te gaan. We beseffen als we in contact komen met U en met uw woord, dat we dan niet alleen maar complimentjes krijgen, hoe goed we wel zijn, maar dat daar ook een stuk confrontatie in zit. In vergelijking met U, die zo groot zijt, zijn wij zo klein. In vergelijking met uw heiligheid komen onze zonden aan het licht. In vergelijking met uw trouw is er bij ons zoveel ontrouw. Wij bidden, Heere, wilt u ons genadig vergeven? En wilt u ons leiden door uw woord, opdat uw genade en uw liefde ons leven zullen zijn. En ons ook leren om te leven achter u. Wilt u alles goed maken in deze dienst, zodat we jong en oud ons persoonlijk aangesproken mogen weten door u. Denkt u ook aan de zieken en de ouderen die met ons meeluisteren. Mogen u ook danken in het midden van de gemeente met de familie Vermeij-Kooijman. U heeft hen gegeven dat ze 50 jaar aan elkaar verbonden mogen zijn in het huwelijk. Wat een feest, wat een dankbaarheid. 50 jaren, dat gaat een mens niet zomaar ongemerkt voorbij. Daar zitten hoogte- en dieptepunten in. En dwars door dat alles heen heeft u hen vastgehouden bij het jawoord dat ze aan u gaven en aan elkaar. Mogen ze in die weg ook verder door u gezegend worden. We willen bidden voor zuster Dubbelt Haak. Wilt u bij haar zijn dat de bloemengroet van de gemeente niet alleen maar een stukje attentie is van mensen onder elkaar, maar ook een signaal dat u aan haar denkt en met haar wilt zijn. We bidden voor broeder Arjan de Geust als hij later deze week weer voor de MRI-scan naar het ziekenhuis gaat. Altijd weer spannend wat daar uitkomt. U heeft, Heere, tot heden altijd weer bij hem en zijn gezin willen zijn. Wij bidden dat u dat ook dit keer wilt zijn. Niet als een soort automatisme. Als wij dat bidden, dan gebeurt dat wel. Maar als een stukje van uw genade dat u geeft. Gaandeweg, dag aan dag. En mogen we zo ook met verwachting van u uitzien naar de uitslag. Wilt u, Heere, in alle opzichten bij ons zijn? U kent de dingen waar ons leven zo vol mee is. Helpt u ons om dat alles een plaats te geven? Mogen we de weg van het leven gaan met heel veel kracht uit dat fundament van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dan zullen we gebouwd worden, persoonlijk en als gemeente. Dan mag ook deze dienst zijn, een dienst tot eer van uw grote naam. Zo bidden wij u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan, ik denk, met de kinderen samen zingen. Zit je deur nog op slot? En als ze dat in mijn gemeente doen, dan komt die krikkrak nogal erg naar voren. Ik ben heel benieuwd hoe dat hier gaat. We horen het wel. Schriftlezing van morgen is uit het boek Handelingen, Handelingen 9, vers 1 tot 9. En Saulus, nog dreiging en moord blazend tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagoge, om, als hij mannen en vrouwen die van die weg waren zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. En ter aarde gevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij zei: Wie zijt gij, Heere? En hij zei: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen, en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem reisden stonden sprakeloos, daar ze wel de stem hoorden, maar niemand zagen. En Saulus stond op van de grond, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon 3 dagen lang niet zien, en hij at of dronk niet. Tot zover de schriftlezing. De preek zal gaan over dit hele gedeelte, maar in het bijzonder zullen we dit gedeelte bekijken vanuit vers 6. Maar sta op en ga de stad binnen, en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. Laten we ter inleiding op de verkondiging nu zingen uit Psalm 138, vers 2, 3 en 4. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, vers 2, 3 en 4. Thank you. Laten we straks na het amen van de preek zingen Schriftberijming 18, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in dit schriftgedeelte komen we iemand tegen, een mens, die wordt afgeschilderd als een beest. En Saulus nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen, enzovoort. Het is net of het gaat over een leeuw of over een tijger. Iemand die als een beest tekeer gaat. Nou, zo is het ook wel met Saulus. Want hij wil de gemeente van Christus verslinden. Hij wil ze doden. En het is zo echt heel verschrikkelijk. Dat zet je stil bij de vraag, wat voor plek heeft de gemeente van Christus in deze wereld? Het is wel duidelijk dat de gemeente van de Heer Jezus niet leeft in een of andere Teletubby-wereld. Waar elk pijntje bij voorbaat in dikke zachte kussens gesmoord wordt. De kerk van Jezus Christus staat midden in deze wereld. En daar kom je mensen tegen, zoals ook deze Saulus. Mensen die tegengas geven. Die de gemeente van Christus het moeilijk maken. Mensen die veranderd moeten worden, want het gaat in deze dienst over verandering. Maar in het begin van dat veranderproces, dan zijn ze nog heel hard tegen. En dan kom je daar toch mee in aanraking. Maar de gemeente van Christus staat niet alleen in deze wereld. De gemeente van Christus staat daar met hem die gezegd heeft, en ik zal met jullie zijn. Alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Oké, die christenen zijn bang van Saulus, maar Jezus is niet bang. Hij gaat aan het werk met deze mens, met dit beest van een mens. En hij gaat een veranderingsproces inzetten. Saulus wordt Paulus. Dat is nog niet klaar hoor in dit gedeelte. Daar moet nog veel meer bij. Als alleen in Handelingen 9. Maar straks wordt wel duidelijk dat dat ongetemde beest een bijzondere apostel wordt. En verandering gaat niet zomaar. Dat is bij Saulus niet en dat is bij u en mij ook niet. Elke verandering kost een stukje moeite en pijn. En drukt je soms door diepe weerstanden. Maar uiteindelijk, want daar gaat het dan om, onder de handen van de Heer Jezus, komt er iets moois uit. Word je gevormd naar het beeld van Hem. Zo gaat dat. Zo wil God ook bij u en mij aan het werk zijn. Want het evangelie van de Heer Jezus is het evangelie van de verandering. En de geboortepijn van het nieuwe schrikt je misschien wel af. Maar wacht nou tot die vormende en zegenende handen van de Heer Jezus hun werk doen. En meer hun werk tot voltooiing brengen in je leven. Moet je eens zien wat genade dan met je doet. Een wild beest wordt een tam schaap. Een fanatieke vervolger wordt een ijverige verkondiger. Een mens in opstand tegen God wordt iemand die hem volgt. Laten we eens kijken hoe dat gaat. In dit gedeelte zie je dat Saulus van zijn paard valt op de grond. Maar hij valt niet alleen letterlijk naar beneden. Hij valt ook van zijn voetstuk. Hij valt van zijn hoogmoed en zijn eigen gelijk. En hij buigt voor Jezus. Dat hoor je in die woorden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heb je dat ook wel eens tegen de Heer Jezus gezegd? Wat wilt u nou dat ik doen zal? Misschien niet hardop, misschien wel fluisterend, want je zou het toch niet leuk vinden als je man, je vrouw, je broer, je zus het zouden horen. Stel je voor, ze weten toch al wie ik ben. En dan flitst dat misschien even snel nog door je heen waar je zo trots op bent. Je knappe uiterlijk, je rappe mondje, je schoolprestaties, je royale inkomen, je sportieve instelling en alles waar een mens zichzelf zo groot mee maakt. Dat deed Paulus ook, kun je lezen. Filippenzen 3, waar hij allemaal trots op was. Ik ben een Hebreër uit de stam van Benjamin. Iemand van de richting van de Farizeeën, met een ijver ongeëvenaard. Ik heb het verder gebracht dan veel van mijn tijdgenoten. Maar aan de voeten van de Heer Jezus stelt dat allemaal niks meer voor. Daar heb je er alleen maar last van. Alles wat mij winst was, is mij schade geworden. Dan leer je klein worden bij Jezus. Dat valt Paulus niet mee, valt ons ook niet mee. Deze Saulus is al eerder voorbijgekomen in het boek Handelingen, want hij staat erbij te kijken hoe diaken Stefanus met stenen wordt geëxecuteerd. En op dat moment staat Saulus erbij te kijken, hij doet er niks aan, hij huilt er niet om, maar hij vindt het nog leuk ook. En Gamaliel, de leermeester van Saulus, de theoloog bij wie Saulus jarenlang in opleiding is geweest, die is nog bang dat je met geweld tegen christenen misschien ook wel het risico loopt dat je tegen God aan het strijden bent. Nou, Saulus is daar niet bang voor. Saulus is volstrekt overtuigd dat die sekte van de gehate Jezus uitgeroeid moet worden. Als muggen moeten ze tegen het behang van de geschiedenis platgeslagen worden. En Saulus denkt dat hij God de Allerhoogste daar een groot plezier mee doet. Zo zie je maar, religieus fanatisme zorgde ook toen al voor geweld onder de mensen. En Saulus kun je zien als zo'n blinde extremist, opgesloten in een tunnelvisie. Met die man valt gewoon niet meer te praten. Hij ziet zichzelf als een tweede Elia, die vol ijver in dienst van God wel 800 Baalpriesters en hun handlangers afgeslacht heeft aan de berg Karmel. Nou, zoiets wil Saulus ook. Geen ontsnappingsweg voor die goddeloze christenen. De brieven van de hoge priester zullen ook in Damascus voor Saulus van belang zijn, zodat hij ze kan vangen en opsluiten, meenemen naar Jeruzalem en dan doden. Die dictatoriale trekjes die je bij Saulus daar terugvindt, dat lijkt wel een beetje op de farao van Egypte uit het begin van de Bijbel. Die farao van Egypte die vast besloten was het volk van God uit te roeien. Maar Saulus is geen heiden uit Egypte. Saulus hoort bij het verbondsvolk van God. Oei, oei, oei. Dat kan dus. Dat je jarenlang hoort bij het verbond met God, hier in de kerk zitten. Misschien wel theologie studeren, zoals Saulus deed bij Gamaliel. En dat je dan toch nog zo fout in het leven staat. En die gemeente, ja, de gemeente van Christus lijdt onder de vervolging, ze bloeden. De gemeente roept tot God om een wonder zoals toen bij de Exodus uit Egypte. En er komt ook verlossing, maar het gaat hier wel anders dan toen in Egypte. God hoort de stem van het gebed. Hij ziet zijn volk in de verdrukking, zijn vervolgde kerk hier in de Handelingen. En hij geeft verlossing. En net als bij de farao toen, zo lang geleden, is het hier met Saulus ook hart tegen hart. Saulus verzet zich. Hij verzet zich tegen God zelf. Maar de Heere, hij gaat ook tot het uiterste. Om van Saulus Paulus te maken. Saulus is op reis van Jeruzalem naar Damascus en onderweg is hij al druk bezig om te bedenken wat hij allemaal gaat doen. Volmacht van de Joodse raad, de mannen die als een overvalscommando bij hem zijn, dat zijn de hoekstenen van zijn plannen. En wie gaat hem tegenhouden? Het is allemaal al lang in kannen en kruiken, totdat ze dicht bij Damascus komen en dan flitst er een licht uit de hemel. En nu zal niets hetzelfde blijven. Dit licht is het eerste teken van echte verandering. Het leven van Saulus komt in een heel ander licht te staan. En hij zal het levende bewijs zijn dat Jezus Christus leeft en overwint. Want de Heer Jezus verslaat deze vijand Saulus. Maar de overwinning van de Heer Jezus is zo anders dan de manier waarop Saulus probeert te overwinnen. Saulus probeert de mensen te grijpen, op te sluiten en te doden. De overwinning van de Heer Jezus is anders. De Heer Jezus confronteert Saulus met zichzelf. Maar hij overwint hem zo volledig, dat Saulus zich aan hem gewonnen gaat geven. En dat hij van een vijand een volgeling wordt. Een overtuigde gelovige. Een vriend en broeder die tenslotte zichzelf zijn leven over heeft voor de dienst van de Heer Jezus. Want eenmaal aan het eind van zijn leven zal hij om zijn geloof het leven geven. Dat is wel even apart, hè, als je dat leest in Handelingen 9. Er hoeft alleen maar licht uit de hemel te komen en alles wordt anders. Meer is niet nodig. Dat grote licht van de heerlijkheid van Gods nabijheid, dat dwingt op de knieën. En ineens wordt duidelijk hoe zo'n piepklein mensje zoals jij en ik, hoe wij zijn in vergelijking met die absolute grootheid van God en Christus. Saulus krijgt de schrik van zijn leven, maar hij sterft er niet van. Hij wordt wel blind, maar hij kan nog horen. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? God is niet alleen een ontoegankelijk licht vol van heiligheid waar mensen voor moeten bukken, maar God spreekt ook. En dan maakt Saulus iets mee wat hij al die jaren studerend bij Gamaliel nog nooit heeft meegemaakt. God zelf komt naar hem toe. God spreekt met hem. En dat blijkt heel opvallend. God kent zijn naam, heel persoonlijk. Hij weet wie hij is. En de stem van God is een hele aanklagende stem. Wat vervolg je mij? Jij mij vervolgen, Saulus? Waar ben jij mee bezig? Dus niet, wat vervolg je dat ongedierte van die mensen die nodig uitgeroeid moeten worden, die niets nutten waar niemand maar iets aan heeft, maar wat vervolg jij mij? Heel apart, hè? Hoe Jezus Christus zichzelf één maakt met zijn vervolgde gemeente. Saulus was bezig die gemeente te vervolgen, maar de Heer Jezus zegt, daarin vervolg je mij. Wie aan zijn gemeente komt, komt aan Christus zelf. Hij is het hoofd en zijn gemeente is het lichaam. En die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Wie zijt gij, Heere? Hoor je de verwarring in de stem van Saulus? Hij weet het niet meer. Is ineens alles kwijt. Dat hoort ook bij echte verandering. Dat je op een bepaald moment zegt van, nou weet ik het even niet meer. Hoe moet het nou verder? En hier is Saulus heel klein. In feite komt hij tot de ontdekking dat hij eigenlijk helemaal geen idee heeft wie God nou echt is. Al heeft hij ook jaren in de wet en de Bijbel gestudeerd. Al heeft hij zichzelf ook jarenlang wijsgemaakt dat hij God diende met heel veel ijver. En nou komt hij tot de ontdekking dat hij eigenlijk niet eens weet wie God is. Dus dat betekent ook dat hij al die jaren tot nu toe in feite alleen zichzelf gediend heeft en niet God. Dat is wel een schok. Dat is een harde confrontatie met jezelf. Zet daar je eigen leven eens naast. Kent u God eigenlijk wel? Heb je jaren in de kerk gezeten, maar weet jij nou eigenlijk wel wie God is? Of praat je er alleen maar over, de ideeën zoals jij dacht dat God eigenlijk altijd wel zou zijn. Maar je hebt hem zelf nog nooit ontmoet. Je kent hem niet. Zo gaat dat met Saulus. Tot zijn grote schrik is God de Allerhoogste, de levende. Eén en dezelfde als die Jezus die jij vervolgt. Verandering. Verandering heeft altijd twee kanten. Daar zit een dreigend element in. Moet ik veranderen? Ben ik dan niet goed genoeg of zo? Ik ben toch heel tevreden met mijzelf. Waarom dan veranderen? Wij zijn allemaal mensen die willen een beetje in dezelfde lijn doorgaan. Dat is vertrouwd, dat is makkelijk. En dan ga je daar zo in verder. Je wil niet veranderen. Dat is de ene kant, dreiging. De andere kant, er liggen in verandering ook altijd nieuwe kansen. Nieuwe kansen. Dat je gelukkig niet zo verder hoeft als het altijd geweest is. Omdat je gaat zien zoals het altijd geweest is, ja, daar mankeert toch het nodige aan. Dat moet eens anders. Dan kun je ook blij zijn dat je daar afscheid van kunt nemen. Gelukkig, zo niet meer. Het mag ook anders. Maar dan zit je nog wel met de vraag, en hoe dan? Saulus moet veranderen. Daar zit een stukje dreiging in. Moet het nou anders in mijn leven? Ja, Saulus, het moet echt anders. Zo kan het niet verder. Daar liggen ook kansen voor hem. Gelukkig mag je het achterlaten. Maar ja, hoe dan verder? Saulus komt voor die verandering te staan. De mogelijkheid tot verandering. De noodzaak tot verandering als hij Jezus als levende ontmoet. En dan denk je, kan dat dan bij ons ook? Hoe dan? Jezus als levende ontmoeten, ik zal daar straks nog meer van vertellen, maar dat komt als zijn woord klinkt, als zijn stem klinkt. En dan zet dat alles op haren en snaren. Wie is Jezus voor jou? Misschien niet net als Saulus toen, de Jezus die jij vervolgt. Maar het kan wel zijn de Jezus die jij altijd nog hebt genegeerd. Waar je niet naar luistert. Waar je geen boodschap aan hebt. Of waar je wel naar een aantal dingen luistert waarvan je denkt van nou, dat vind ik nou leuk en aardig, daar gaan we mooi mee verder. En als ik daar maar zo mee verder kan gaan, dan hoef ik me nooit te veranderen. Maar als Jezus nou nog veel meer te vertellen heeft dan alleen die paar dingetjes die jij leuk vindt en die je oppikt. Jezus, wat stelt zijn woord nou voor in de wereld van nu? Maar die Jezus, die jij misschien negeert, of waar je alleen maar naar bepaalde stukjes van wil luisteren, die Jezus is het Lam van God. Dat overwint en dat regeert. Daar mag je heel stil van worden. En echt eens nadenken over die onvergelijkelijke grootheid van Hem. En wat zegt dat mij dan? Als Hij zo groot is, wie ben ik dan? In een paar woorden wordt uitgelegd wat het leven van Saulus tot op dat moment geweest is. Het is de versenen tegen de prikkels slaan. Dat is een beeld uit de landbouw. Als een os of een paard, als ze niet goed willen werken voor de ploeg en zich lostrekken, dan deed zo'n boer achter die beesten, zo'n stuk hout met daarin, grote prikkels. Stekels, ijzer. Een balk waar zo'n beest dan tegen achteruit trapte. Maar als zo'n beest achteruit slaat, dan doet het alleen zichzelf maar zeer tegen die ijzeren prikkels, die spijkers. En dat is alles wat Saulus tot nu toe in zijn leven voor elkaar heeft gekregen. Jezelf in de vernieling helpen. Mensen, wat is dat dom? Wat doet dat zeer? Wat is dat zinloos? En je kunt je afvragen, is er nog wel genezing? Als je zo bezig gaat, als je niet tot verandering komt. In de wereld van de landbouw van toen was het gewoon wel duidelijk. Als zo'n beest alleen maar achteruit blijft slaan, dan gaat hij de slacht in, want daar kun je niet mee blijven werken. Daar zit dus ook iets van dreiging, van het oordeel in. Dat kan zo niet verder. Je helpt jezelf de vernieling in. Tegelijk hoor ik er ook de liefde van de Heer Jezus in. Saul, is dat nou jouw leven? Alleen maar zelfverwonding. Alleen maar slaan en trappen naar mij. Tot in het laatste oordeel. Waar denk je dan dat je daarmee komt? En dat is zo'n moment in zo'n veranderingsproces wat heel vruchtbaar is. Dat je geconfronteerd wordt met jezelf. En dat je gaat zien, ja, alles wat ik dacht dat ik het zo geweldig goed voor elkaar had. En ik zo fantastisch bezig was. Dat is niet goed. Hele kijk op je familie, je verleden, je diepste overtuigingen, je geloof. Allemaal keurig voor elkaar. En toch, hier zie ik dat anders moet. kan niet overeind blijven. Moet ermee bukken. En dan ervaart Saulus dat hij wordt gedood om weer levend te worden. Levend eerst voor het eerst echt in zijn leven. Hij maakt een vorm van sterven door die tegelijkertijd is een nieuwe geboorte. Het is het einde en toch een nieuw begin. Want die blinde man die straks opstaat en meegaat naar Damascus toe, is echt een ander mens dan die vervolger die uit Jeruzalem vertrok. Dat is ook verandering. Dat je afscheid neemt van wat achter je ligt. En dat je helemaal opnieuw gaat beginnen. Nou is bekend dat kerkmensen heel graag luisteren naar de geschiedenis van de bekering van Paulus. Er zijn ook allerlei voorbeelden uit de geschiedenis van predikanten die met hele donkere kleuren tekenen, ja, die beestachtige kant van die onbekeerde Saulus en hoe fout die man allemaal wel was. En daarna tekenen ze dan met heel veel kleuren de heerlijkheid van de bekeerde Paulus. En dan ligt de toepassing natuurlijk voor de hand, dan moeten wij allemaal hetzelfde meemaken als Paulus toen, onderweg naar Damascus. En als je niet oppast, dan gaat daar ook nog het idee van uit dat als je nou niet allemaal hetzelfde hebt meegemaakt zoals Saulus hier, dan zal er wel iets aan jouw geloof mankeren. Maar is dat nou echt zo? Moet ik nou vanmorgen tegen de jonge mensen zeggen van, toe maar, ga maar lekker je gang, hang eens even flink de beest uit. Hoe erger, hoe beter. Hoe dieper in de goot, hoe beter bekeerd straks. Hoe groter vijand van Jezus nu, hoe groter je geloof straks wordt na de verandering. Want dan zal Christus ook wel komen om jou van jouw paard af te gooien en je tot hem te bekeren. Maar beste gemeente, lieve broeders en zusters, jongeren in de kerk, dat is veel te kort door de bocht. Want om te beginnen heeft Saulus heus niet geleefd zoals de mensen waarvan nu gezegd wordt dat ze de beest uithangen. Want Saulus leefde nauwgezet naar de regels van de fariseeën. En hij was uitermate streng en sober en precies. Alleen op het punt van de christenvervolging ging bij Saulus de poort open en de teugels los en kwam het beest in hem naar boven. En dat was echt niet iets waar die blij mee was toen die eenmaal veranderd was. Hij heeft er zich vreselijk voor geschaamd. Is altijd bij hem gebleven. Altijd heeft het hem klein gehouden. Bij alle grote successen die hij later als apostel had, heeft hij altijd nog dat gevoel bij zich gedragen. Ik ben de kleinste van allemaal. Eigenlijk niet waard om een apostel te heten, want ik heb de gemeente van Christus vervolgd. Ergens anders schrijft Paulus, zullen wij maar des te meer zondigen, des te meer kwaad doen, opdat de genade groter wordt in ons leven? En dan is zijn overtuigende antwoord, ja natuurlijk niet, kom nou. Zonde is een groot kwaad in de ogen van de Heere God. Daarom moet je nooit de zonde zien als een weg tot de genade van God. Dus het kan nooit goed gaan met jou, met u, met mij, als je eerst maar eens even flink uitleeft in je driften en dwaasheden met het idee dat Jezus dan wel komt om jou te bekeren. Zo werkt dat niet. Echte verandering komt alleen tot stand in de ontmoeting met de levende Christus. Dat maakt Saulus klein. Dat doet hem nadenken over, moet het wel zo verder zoals het altijd in mijn leven geweest is. Dat opent kansen om afscheid te nemen van wat fout was en het opnieuw te gaan doen. De Heer Jezus leert je beseffen hoe volstrekt klein je bent tegenover zijn grootheid. Hoe volstrekt hulpeloos jij bent tegenover zijn almacht. Hoe volstrekt je de weg kwijt bent zonder hem die de goede herder is. En dring dat door. Dan kun je niet meer blijven lopen op de paden van je oude vertrouwde leventje als een kip zonder kop. Want dat is alleen maar zinloos achteruit trappen als een wild dier dat zijn eigen ondergang bewerkt. Er komt ook zo'n vruchtbaar moment in je leven. Het moet anders. Er zijn dingen waar ik zo niet mee verder kan. Maar hoe moet het dan? Wat wilt gij dat ik doen zal? Daar heb je die vraag. Daar zit iets in van, wilt u nou, Heer Jezus, mij vormen in uw handen en mij leiden als uw kind? Zulke momenten van confrontatie met de levende Christus, dat zijn momenten van inkeer, van omkeer, van heenkeer. Gouden momenten waarin je leven een nieuwe richting krijgt, in een nieuw licht komt te staan. En dan kan het best zijn dat u of jouw bekering heus niet zo abrupt is als die van Paulus. Misschien gaat het veel meer zoals bij Timotheus, geleidelijk en zonder grote schokken. Maar dat maakt allemaal niks uit. Want elke geestelijke verandering, elke bekering is een groot wonder. En de Heere God weet precies wat bij welke mens de beste aanpak is. Maar steeds geldt voor iedereen die echt anders wordt in de omgang met de Heere God, dat jouw leven gericht wordt op die vraag: Heere, wat wilt gij nou dat ik doen zal? Ik ga niet meer zelf het stuur van mijn leven hanteren. Ik geef het stuur van mijn leven aan u. Hebt u eigenlijk wel gemerkt dat Saulus wel en geen antwoord krijgt op zijn vraag? Hij vraagt: wat wilt u dat ik doen zal? En dan zegt de Heer Jezus niet: nou moet je 1, 2, 3, 4, 5, 6 al deze dingen gaan doen. Het antwoord is: sta op en ga naar de stad. En daar zal je dan verder wel verteld worden wat je moet gaan doen. Kijk, het is uiteraard voor de Heer Jezus heus niet te moeilijk om precies punt voor punt tegen Paulus te zeggen wat hij allemaal moet gaan doen. Maar de Heer Jezus kiest een andere weg. Dat is heel opvallend. De Heer Jezus spreekt maar een paar woorden rechtstreeks tot Paulus. Je kunt ze bijna op de vingers van twee handen tellen. En daarna moeten de woorden van de Heer Jezus via de gemeente tot Paulus komen. In de verkondiging van het woord, in het overdenken van het evangelie. Besef je wel wat dat inhoudt? Dat betekent dat net zo werkelijk als de woorden van de levende Christus klinken op de weg van Jeruzalem naar Damascus, dat net zo werkelijk diezelfde woorden van Christus klinken in de prediking van zijn evangelie, tot de dag van vandaag toe. Heel even is Saulus alleen met Jezus. Maar als hij zijn lesje geleerd heeft, moet hij zich gaan melden bij de gemeente van Jezus. Dus niet: ik geloof wel in God, maar ik ga niet naar de kerk. Je hebt Jezus zelf tegen je als je probeert te geloven zonder gemeente. Als Jezus jou ontmoet, dan leidt hij je verder naar zijn kerk. En dat was juist voor Saulus natuurlijk een heel teer punt. Want uitgerekend die mensen die hij als ongedierte wilde verdelgen, bij die mensen moet hij zich gaan melden. Om verder te horen welke weg de Heere met hem wil gaan. Daar in de gemeente is dat levende woord van Christus. Dat maakt Saulus natuurlijk opnieuw heel klein. Dat houdt hem ook klein. Want de plek waar je geestelijke leiding ontvangt, dat is de gemeente die zich rijk luistert aan de woorden van God. Mag een stukje herkenning geven bij ons? Je kunt je zo groot voelen als je de genade van God ontvangt. Dat is ook heel bijzonder en heel kostbaar. Maar het is zo bijzonder dat je misschien daardoor zelf gaat denken dat jij ook bijzonder bent. Zo uniek dat niemand in jouw schaduw kan staan. Dat niemand jou helemaal begrijpt. En dat niemand zulke diepe en wijze inzichten heeft dan jij. Nou, kom dan maar snel met beide voeten op de grond. Op het vaste fundament dat de Heer Jezus gelegd heeft om zijn gemeente op te bouwen. Want als Jezus in je hart werkt, dan werkt hij altijd naar zijn gemeente toe. Daar wil hij wonen, als in een geestelijk gebouw, waar mensen persoonlijk een plek ontvangen als levende stenen en niet als losse zandkorrels die langs elkaar heen schuren, maar als levende stenen die elkaar vasthouden, elkaar vastheid geven en samen gebouwd worden op het ene fundament van het volbrachte werk van Jezus Christus. Verandering. Het zet je een leven lang aan het werk. Elke dag weer veranderen. Achterlaten wat niet past bij de Heer Jezus. Aandoen van zijn genade, zijn kracht. Geleid worden op de weg waar alles staat in het teken van die vraag: wat wilt u nou dat ik doen zal? Dat betekent elke dag leven in een stuk afhankelijkheid van de Heere God. En vertrouwen op de Heer Jezus. Ook bereid zijn om getuigenis af te leggen van de hoop die in je hart leeft, omdat je Jezus hebt ontmoet. Niet dat je dan overal meteen een antwoord op hebt. Dan moet je nog wel eens over nadenken. Samen met de gemeente. Maar altijd weer bereid om te gaan in die weg achter de goede herder. En zo mag je uitzien naar de grote verandering die komt. Als Jezus terugkomt om alle dingen nieuw te maken. Op weg daarheen is het voor u en jou en mij steeds weer de vraag: Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Amen. Samen danken en bidden. Heere God in de hemel, we danken u dat u de God bent van verandering. Dat we niet altijd aan ons verleden vastzitten. Een verleden wat soms heel grijs is, kleurloos of ook heel zwart kan zijn. Bij u is verandering reëel en werkelijk. We bidden u dat door de ontmoeting met u wij ook andere mensen mogen worden gevormd in de leerschool van de Heilige Geest. We beseffen dat verandering moeite kost. Dat we moeite hebben om dingen los te laten die niet passen bij u en uw dienst. Toch geloven wij dat uw liefde en uw trouw zo sterk zijn. dat we ons aan al die onzekerheden mogen ontworstelen in uw naam. En veranderd mogen worden door uw geest. Mogen we zo ook met elkaar optrekken in de gemeente. Als mensen die niet liever zien dan dat we samen veranderd worden naar het beeld van de Heer Jezus, meer en meer. Dat we elkaar daarin ook aanmoedigen om die weg te gaan. Dat we elkaar daarin ook voordoen wat dat betekent. En dat we zo, Heere, mensen mogen zijn die meer en meer iets afstralen van uw vaderlijke liefde, goedheid en trouw. Wilt u deze dag ook uw zegen verder geven in de ontmoetingen met elkaar, in de ontmoeting met u en met uw woord. Laat zo, Heere, uw koninkrijk gebouwd worden, overal in deze wereld, maar ook bij ons. We bidden u dat en we danken u. In Jezus' naam. Amen. Straks gaan we zingen van Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vrome. Maar eerst krijgt u de gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en de dienst in zijn koninkrijk. En daar zal eerst nu nog wat extra informatie over gegeven worden. Want er is een bijzonder collectedoel.
Zoals u op het mededelingenblad heeft gezien, is de opbrengst van de collecte bij de uitgang vanaf vandaag bestemd voor Stichting De Haven in Den Haag. En dat is een christelijke organisatie die zich bezighoudt met de opvang en de hulp aan mensen die zich in de prostitutie bevinden. Stichting De Haven is in 1996 opgericht en ja, gaat uit van de liefde voor de medemens op grond van de Bijbel. Vanuit de liefde van God om aan deze mensen een helpende hand te bieden. In 1998 is daartoe een pastoraal centrum geopend. En bij de Stichting De Haven werken naast enkele betaalde medewerkers ook een fors aantal vrijwilligers. De straatwerkers van de Stichting De Haven bezoeken zo 3 à 4 keer per week de prostituees achter de ramen of in de clubs. En daarnaast wil men proberen vanuit het pastoraal centrum deze mensen daadwerkelijk hulp te bieden op het gebied van gezondheidszorg, verzekering, het aanvragen van een uitkering wanneer men probeert uit de prostitutie te komen of wanneer men problemen heeft in zaken van geweld in het kader van loverboys, pooiers en dergelijke. Er vinden daar een veelal mensonterende situaties plaats. Vanuit de Stichting De Haven is er ook een zogenaamd maatjesproject. Men begeleidt dan die prostituees die daadwerkelijk uit het vak stappen en proberen een nieuw leven op te bouwen. Stichting De Haven komt verder op bij de gemeentelijke politiek en de landelijke politiek voor de belangen van deze groep van mensen. En zij zitten in allerlei overlegorganen en geven ook voorlichting over hun werk. In de Stichting De Haven participeren een 5-tal christelijk gereformeerde kerken uit Den Haag en de omgeving. Daarnaast ook een aantal kerken behorend tot het kerkverband van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. En van de Nederlands gereformeerde kerken. En daarnaast nog een 2-tal hervormde gemeenten. U begrijpt natuurlijk wel dat dit soort werkzaamheden niet kan zonder financiële steun. En wij bevelen deze collecte dan bij de uitgang van harte bij u aan. En vragen u ook om gedurende de periode dat wij voor deze stichting collecteren. Deze stichting en de mensen die daarin werkzaam zijn en ook de betrokkenen waarvoor zij werken in uw gebeden te gedenken. We gaan nu over tot het collecteren. Er zijn 2 collectes, eentje voor de kerkelijke kassen en eentje voor onderhoud gebouwen.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.